De volgende dag ging Petrus samen met hen op weg. En enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei: "Sta op, ik ben ook maar een mens." Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. En hij zei tegen hen dit: "U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen in huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen." Tot zover dit gedeelte uit Handelingen 10. Het eerste stuk ingeleid door Marcel op zijn manier en de laatste verse gelezen vanuit de Bijbel zelf. Het is een heel lang hoofdstuk. Ik zou je aanraden om het eens te lezen. Het is zeer bemoedigend, want wat lezen we verder in het boek? Hoe Petrus op een gegeven moment aan al die mensen in het huis van Cornelius gaat uitleggen wie Jezus is. Hoe hij gekruisigd is, hoe hij is opgestaan, hoe hij eens op een dag zal terugkomen. En dan gebeurt het wonder dat in dat huis van Cornelius al die mensen die daar zijn, de een na de ander komt tot geloof. En we lezen hoe de Heilige Geest op hen valt, hoe ze worden vervuld met de Heilige Geest. En dit hoofdstuk Handelingen 10 sluit af met een geweldig, spontaan doopfeest. En de aanwezige Joodse gelovigen die dat allemaal zien, ik denk dat hun mond een beetje open viel van verbazing. Ze keken elkaar aan en ze zeiden: "Kijk nou eens, ook de heidenen ontvangen de Heilige Geest." En ze loven en ze prijzen God. Wat een geweldig, bemoedigend verhaal. Wat moet dit voor Petrus, wat we hier lezen, wat we hier tegenkomen in Handelingen 10, een ongelooflijk diepe les zijn geweest? Paul zei net al even in het begin van de dienst, we denken dit seizoen na over de woorden liefde, aanvaarding en vergeving. En je ziet het hier een beetje in het logo. Lef voor laf. Laf staat voor liefde, aanvaarding en vergeving. En daar heb je inderdaad lef voor nodig. Daar heb je moed voor nodig om met deze woorden aan de gang te gaan. Maar vooral om deze woorden ook in de praktijk van ons gemeenteleven en in de praktijk van ons persoonlijk leven ook waar te maken. We willen leren elkaar lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. We willen leren elkaar te aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. En willen leren om elkaar te vergeven zoals God ons in Christus heeft vergeven. En we zijn ons ervan bewust, dat is niet iets dat je even in één seizoen leert. Dat is misschien wel een levenslang leerproces. Maar juist in dit seizoen willen we bij deze woorden stilstaan en ervan leren. Vorige week en vandaag hebben we dan in een soort tweeluik het woord aanvaarding. En Joël heeft vorige week inderdaad vanuit het leven van Petrus zo mooi laten zien hoe Petrus, ondanks het feit dat hij tot drie keer toe zijn Heer had verloochend, hoe er in een ontmoeting tussen Jezus en Petrus een heel diep, intiem moment is, waarin er niet alleen herstel is van de relatie, maar ook herstel is van de bediening van Petrus. En waarin Jezus zo duidelijk laat zien: Petrus, je hebt geblunderd, je hebt gefaald, je bent verloochend. Maar dat doet niets af van het feit dat ik jou heb aanvaard en dat ik jou blijf aanvaarden. Dat was de eerste les die Petrus in zijn leven mocht leren over aanvaarding. God aanvaardt mij zelfs als het soms zo gigantisch fout kan gaan in mijn leven. Maar vandaag, vanuit de geschiedenis van Handelingen 10, wil God een tweede les aan Petrus gaan leren en door dit verhaal heen ook aan ons over aanvaarding. Dat we namelijk niet alleen zelf door God aanvaard zijn, maar dat we nu ook elkaar gaan aanvaarden. In die droom, in dat visioen dat Petrus daar zag, op dat dak daar in Joppe, dat laken dat van beneden kwam, met al die reine en onreine dieren door elkaar heen. Het was voor een Jood ongelooflijk moeilijk om daar iets mee te kunnen. En inderdaad, toen God zei van neem eten en slacht, zei Petrus, nee heer, dat gaan we even niet doen, want de wet van Mozes zegt, dat kan niet. En inderdaad, dan moet God tot 3 keer toespreken tegen Petrus, voordat het tot hem doordringt, die heerlijke bevrijdende waarheid. Wauw. God heeft niet alleen mij als Jood, als man van zijn uitverkoren volk, aanvaard, maar God gaat veel verder. Hij wil ook alle heidenen, alle niet-Joden in deze wereld, hij wil ze allemaal aanvaarden. Bij God wordt niemand uitgesloten. En dan lezen we in het hoofdstuk tot 3 keer toe een heel belangrijk principe, en dat is het uitgangspunt voor deze preek over het elkaar aanvaarden. We lezen in de eerste plaats wat Marcel even citeerde in vers 15, wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Heb je dat even goed begrepen, Petrus? Als ik, in dit geval dieren, maar straks zullen we gaan zien dat het om mensen gaat, als ik mensen, Joden en heidenen, rein verklaar, mag jij ze niet als verwerpelijk beschouwen? En dan het tweede, in vers 28, wat we net hebben gelezen. God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Geen enkel mens. Zo staat het in het woord van God geschreven. En alsof het nog niet helemaal duidelijk genoeg is, dan gaat Petrus op een gegeven moment in het huis van Cornelius zijn toespraak houden. En dan gaat hij uitleggen wat hij heeft geleerd. En dan lezen we in vers 34... En dat duurde dus even een poosje bij Petrus. Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen. Wauw. Wat Petrus hier heeft moeten leren in een hele diepe levensles, die zijn bediening, die zijn visie op zending op de hele wereld compleet heeft veranderd. Wat Petrus hier heeft moeten leren, dat heeft alles te maken met het onderwerp van vandaag. Aanvaarding. Als God geen onderscheid meer maakt tussen mensen. Als God ons duidelijk wil maken dat geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag worden beschouwd. En dat wij dat dus ook niet meer mogen doen. Dan is dat eigenlijk precies de boodschap van de 4e kernwaarde van onze gemeente. Mag ik hem nog een keer laten zien? Kernwaarde 4. We aanvaarden ieder mens en dienen elkaar in liefde. Dat is een door en door Bijbelse gedachte, onder andere gebaseerd op deze geschiedenis uit Handelingen 10. We aanvaarden elkaar en we dienen elkaar in liefde. Dat betekent dat er geen bordje hier bij de ingang van de kerk hangt waarop staat, iedereen is welkom behalve, en dan vullen we een aantal categorieën mensen in die dan niet welkom zouden zijn. Als het goed is, is er in geen enkele kerk een bordje te vinden met verboden toegang. Want bij God wordt niemand uitgesloten en daarom wordt ook in de kerk zijn gezin wordt ook niemand uitgesloten. Wij aanvaarden ieder mens en dienen elkaar in liefde. Zoals het zo heel mooi staat en heel kernachtig in Romeinen 15 vers 7. Deze tekst is het afgelopen seizoen in de behandeling van deze 3 woorden al een paar keer genoemd. Vandaag nog een keer. Het is zo'n mooi woord. Romeinen 15 vers 7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Dit principe heeft Petrus in zijn leven moeten leren en wij zullen het ook met hem moeten leren. Elkaar aanvaarden. Of zoals ik het heb omschreven in het thema van vandaag, ik jou en jij mij. Ik moet leren om jou te aanvaarden. En jij mag leren om mij te aanvaarden. Met dat laatste sterkte ermee. Ik mag leren jou te aanvaarden, jij mag leren mij te aanvaarden. Dat is wat God zo graag wil zien in het midden van zijn gemeente. Even over die tekst uit Romeinen 15 vers 7, laat het maar even staan. Het is eigenlijk de afsluiting, het is een soort conclusie van een heel lang Bijbelgedeelte dat al begint in Romeinen 14 vers 1. En daarin beschrijft Paulus hoe de situatie in die dagen was in de gemeente van Rome. Dat was nog een vrij jonge kerk, die bestond uit eigenlijk 2 groepen gelovigen. De ene groep gelovigen, dat waren de gelovigen die uit het Jodendom tot geloof waren gekomen. De andere groep waren uit het heidendom tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En samen vormden ze de gemeente. En zo hoort het ook. We lezen in Efeze 2 dat door de komst van Christus de muur tussen de Joden en de heidenen is weggebroken. We zijn nu één in Christus. We vormen samen één gemeente. Maar wat speelde er in die gemeente in Rome? Die gelovigen die vanuit het jodendom tot geloof gekomen waren, waren opgevoed en opgegroeid, net als Petrus, met al die ceremoniële wetten vanuit het Oude Testament over dingen die rein en onrein zijn, over vlees wat je wel of niet mag eten, over wijn drinken, over de Sabbat, over het vieren van de feesten. En die Joden die tot geloof gekomen waren, ze hadden de liefde en de genade van Jezus ontvangen en aanvaard, maar tegelijkertijd bleven ze ook nog vasthouden aan al die andere dingen, omdat ze het gevoel hadden van, ja, maar dat moeten we toch ook nog wel doen voor God, om God gunstig gestemd te krijgen. Maar die andere gelovigen, die uit het heidendom tot geloof gekomen waren, die hadden zoiets van, kom op, we zijn nu toch vrij in Christus, wat hebben we te maken met al die regels van het jodendom? Hallo, Joodse gelovigen, stop er toch mee! En wat ontstond er in deze gemeente? De gelovigen uit de heidenen, die keken een beetje minachtend neer op de gelovigen uit de Joden. Zo van, ach, zijn nog met al die wetjes en die regeltjes. Wat zijn jullie zwak. Jullie denken zeker echt dat je daarmee, nou, wij zeggen dan tegenwoordig een soort genade plus evangelie. Hè? De genade, maar je moet er zelf ook nog allerlei dingen voor doen. Maar de Joodse gelovigen, die keken een beetje naar die gelovigen uit het heidendom en zeiden van, jullie hebben nog niet begrepen, hè? Jullie volgen nu Jezus, maar jullie leven er maar op los. Jullie eten vlees dat aan de afgoden gewijd is. Jullie drinken wijn alsof het een lieve lust is. Jullie houden je niet meer aan de Sabbat en aan de Joodse feesten. Er was minachting naar de ene kant en veroordeling naar de andere kant. Nou, in Romeinen 14 gaat Paulus er heel uitgebreid op in. En als je dat leest, dan herken je wel een aantal dingen, want wij hebben misschien dan niet meer zo de discussie of we wel of geen vlees bij de slager mogen kopen. Maar wij hebben ook allemaal zo onze regeltjes in onze kerken en gemeenten. Ja, ook in evangelische gemeentes hebben we allerlei regeltjes ontwikkeld waarop we elkaar beoordelen, minachten, veroordelen enzovoort. Heel herkenbaar eigenlijk. Nou, en Paulus gaat er dan op in hoe je daarmee om moet gaan. En dan sluit hij dat hele gedeelte af met Romeinen 15 vers 7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God zoals Christus u heeft aanvaard. En we even een beetje de context van deze tekst pakken. Mag ik even inzoomen op dat woord aanvaarding? Wat betekent dat nou? Wat is nou de diepte van dit woord? Want het is bijna een cliché en we gebruiken het zo gemakkelijk. Liefde, aanvaarding, vergeving, zeker dit seizoen. Het komt voortdurend voorbij. Maar wat betekent het nou als we het hebben over aanvaarding? Nou, mag ik beginnen met even jullie het Griekse woord voor aanvaarding te noemen. Dat is het woord proslambano. Proslambano. Niet te verwarren met de lambada, dat is die Braziliaanse dans. Nou, ik ben niet zo'n danstype, maar als ik het zou kunnen, dan zou ik het hier niet doen, want die is nogal sensueel, die dans. Daar heeft het verder niks mee te maken. Al geloof ik wel dat daar waar mensen, bijvoorbeeld in een gemeenschap als Berea de Maten, daar waar we gaan ontdekken, gaan leren en gaan praktiseren om elkaar echt te aanvaarden, volgens mij ga je daar dansen met elkaar. En dan niet de lambada, maar wel een vreugdedans. Omdat het zo vreugdevol is om in deel uit te maken van een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. Proslambano, het Griekse woord. Nou, wat is de betekenis van zo'n woord? Veel Griekse woorden hebben een brede betekenis. Het betekent in de eerste plaats iemand gastvrij ontvangen. Ik hoop even voor de gasten onder ons. Ik zag dat er een aantal gasten zijn. We hebben een begroetingsteam hier bij de deur. En ik hoop dat je vanmorgen het gevoel had, ik word hier gastvrij ontvangen. Maar niet alleen bij de deur, ook gewoon zoals je hier nu zit en straks bij de koffie. Ik hoop dat je je gastvrij ontvangen voelt, dat je je aanvaard weet. Want dat is onze kernwaarde, daar geloven we in. Wij willen ieder mens aanvaarden. Dat heeft te maken gewoon heel eenvoudig met gastvrij ontvangen. Een andere betekenis is iemand opnemen. Iemand in je midden opnemen, iemand ruimte geven in de kring. Desnoods schikken we even wat in, zodat er ruimte is voor die ander. We willen de ander ruimte geven, hier in onze gemeenschap, hier in deze zaal. Maar vooral, we willen die ander ruimte geven in ons hart. Waarin we de boodschap naar de ander willen geven. Er is ruimte voor jou in mijn leven, jij mag er zijn. proslambano heeft ook te maken met iemand aanvaarden. Inderdaad, dat is een van de letterlijke betekenissen van dit Griekse woord. Even iets over dat woordje pros. Dat is een voorzetsel dat je voor heel veel Griekse werkwoorden vindt. Bijvoorbeeld proskuneo, dat is het Griekse woord voor aanbidden. Nou, pros, dat heeft altijd de betekenis van een beweging naar iets of iemand toe. Dus als we aanbidden, als dat proskuneo, als we beginnen met pros, dan betekent dat dat als we God aanbidden, dan zit er een beweging naar God toe. Dan bewegen we naar hem toe om hem te aanbidden. Als hier gesproken wordt over proslambano, dan betekent dat aanvaarding. De ander aanvaarden, dat betekent daar zit een beweging in. Ik ga naar de ander toe. En ik neem daarin de eerste stap. Ik trek me niet terug. Ik trek me niet terug achter mijn eigen muurtjes. Ik wacht niet af totdat jij het initiatief neemt. Nee, ik aanvaard jou. En dat betekent, ik zet de beweging naar jou toe. Ik wil bij je komen. Ik wil bij je zijn. Ik wil je ruimte geven. In mijn leven. In mijn hart. Mag ik het woord aanvaarding ook misschien even een beetje met een aantal losse woorden wat schilderen, om even een beetje de smaak en de kleur van dit woord te pakken te krijgen. Wat bedoelen we met aanvaarding? Dat heeft te maken met er mogen zijn. Gewoon, er mogen zijn. Met geen veroordeling naar elkaar toe uitspreken of uitstralen. Soms zeggen we het niet, maar laten we het gewoon zien in onze houding. Aanvaarding heeft te maken met veiligheid. Met echt welkom, met een open hart voor de ander, met liefde, met respect en met geborgenheid. Weet je, ik geloof dat ieder mens ten diepste aanvaarding nodig heeft. Ik geloof dat aanvaarding voor ons hart hetzelfde is als wat zuurstof voor ons lichaam is. Als mensen, en uit wetenschappelijk onderzoek is ook gebleken dat als je bijvoorbeeld kinderen opgroeit zonder dat ze in een omgeving zijn waarin ze worden aanvaard, dan heeft dat een hele schadelijke invloed op de ontwikkeling van een kind. We zijn gemaakt door onze schepper om te aanvaarden, maar ook om aanvaard te worden. We hebben dat zo nodig. Het tegenovergestelde van aanvaarding, laat ik er ook een paar woorden even voor gebruiken. Dat heeft te maken met verwerpen, met buitensluiten, met veroordelen, geen welkom, wel onderscheid maken, minachten, afwijzen. Eens even goed naar deze twee rijtjes kijken. En als je nu gewoon even spontaan de naam van onze gemeente hierbij zou mogen zetten. Bij welk rijtje past, of welk rijtje past dan het beste bij ons in de gemeente? En dan niet het gewenste antwoord, maar zoals jij het ervaart. Ik hoor soms mensen zeggen, ik ervaar Berea echt als een gemeenschap waar ik mag zijn, waar ik geliefd ben, waar ik word aanvaard. Geweldig. Maar ik hoor mensen soms ook zeggen, ik kom al jaren in Berea. Maar zien ze me wel? Mag ik er wel zijn? En eigenlijk hoor ik ze zeggen, ben ik wel aanvaard, ben ik wel geliefd in deze gemeente? Jullie hebben wel zulke mooie woorden vanaf het podium en jullie hebben wel zulke mooie kernwaarden, maar ik merk er zo weinig van. Oké, de een beleeft dat anders dan de ander, maar wat voor soort gemeente willen we zijn? Nou, volgens mij weten we dat wel, wat we willen zijn. Maar waar staan we hierin als gemeente Berea de Mate? Zijn we een gemeente waar mensen werkelijk worden aanvaard en worden geliefd? Als het gaat om aanvaarding, dan zijn er vier aspecten die ik vanmorgen zou willen noemen, die er alles mee te maken hebben. Het thema van de preek is ik jou en jij mij, maar eigenlijk zijn er vier aspecten. Het eerste aspect van aanvaarden is geloven dat God mij in Christus heeft aanvaard. Hij mij. En zoals je ziet zet ik er elke keer een vraagteken achter en een uitroepteken. Een vraagteken in die zin dat het soms best wel eens in ons leven kan gebeuren dat we, natuurlijk geloven we dat God ons heeft aanvaard in Christus. En Joel heeft dat vorige week weer geweldig laten zien vanuit het leven van Petrus. Amen, we belijden, dank u Heer dat u mij hebt aanvaard. Hij mij. Maar laten we eerlijk zijn. Maar misschien ben ik wel de enige dan. Dat er soms van die dagen in ons leven zijn. Dat er ergens diep van binnen iets knaagt. Dat je gevoel en je geloof niet helemaal op één lijn zitten. En dat er soms toch opeens er zo'n vraag naar boven komt van, zou God mij echt hebben aanvaard? Vraagteken. Zou hij echt blij met me zijn? Weet je hoe dat komt? Dat die vraag soms weer naar boven komt. Omdat ze denk ik de neiging hebben dat we de aanvaarding van God nog steeds op een of andere manier koppelen aan iets wat in onszelf zit. Alsof Gods aanvaarding het gevolg is van onze toewijding, van onze trouw, van ons voorbeeldig gedrag, van onze alle dingen, noem ze maar op. En als het dan allemaal lekker gaat in je leven, nou heer, ik heb het vandaag weer goed gedaan, fijn dat u me aanvaardt. Maar ik heb wel eens dagen dat ik dat niet over mijn eigen leven kan zeggen. Weet je wat zo belangrijk is? Als je twijfelt, heeft God mij echt wel aanvaard, moet je niet in jezelf gaan zoeken. God heeft ons aanvaard in Christus. God heeft ons aanvaard om wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Als je twijfelt, als het voor jou geen uitroepteken is, maar een vraagteken, kijk altijd weer naar Jezus. Je bent in Hem aanvaard. En dan heb je je goede dagen en je slechte dagen, maar dat verandert niets aan je positie in Christus. Als jij je leven aan Hem hebt gegeven, dan ben je voor eens en altijd in Christus, voor God aanvaard. Tweede aspect van aanvaarding, dat is dat ik jou anderen aanvaarde zoals Hij mij heeft aanvaard. Wat kan dat soms ongelooflijk lastig zijn. Ik zou je eerlijk zeggen, van de week heb ik een situatie gehad. En ik was me dat in eerste instantie niet eens zo bewust dat het misschien wel een soort test was voor deze preek, voor mezelf. Maar ik kreeg te maken met een broeder. En ik merkte, er was weerstand in mijn hart en ik had moeite met hem. En ik dacht van, wat ben je voor een man en dit en dat. En er was op een gegeven moment zelfs al een soort van afwijzing, van veroordeling. Sorry, maar dat zit soms ook in mijn hart. Overigens was het niet een broeder uit Berea, dus niemand hoeft zich aangesproken te voelen. Maar opeens besefte ik, denk, maar wacht even, waar ga ik Sander over spreken? De ander aanvaarden zoals Christus mij aanvaarde. Ik had het gevoel dat God mij van de week even ook gewoon wilde laten zien van, Wim zegt dat zondag niet al te gemakkelijk. Alsof hij me even wilde laten ervaren hoe moeilijk het soms is om de ander echt te aanvaarden. En dan helemaal, waar ik straks nog wat verder op inga, al helemaal die ander zo te aanvaarden zoals Christus mij heeft aanvaard. Dat gaat heel ver, daar kom ik straks op terug. Derde, jij mij, die behoefte om door anderen te worden aanvaard. Nou, bij de een zal die behoefte sterker zijn dan bij de ander, maar ik denk dat we allemaal wel diep in ons het verlangen hebben, de behoefte hebben, om aanvaard te worden door de ander. Om er gewoon te mogen zijn, om te weten, ik ben waardevol voor die ander. Ik ben geliefd voor die ander. En op zich is dat een heel gezond verlangen. Ik denk dat de Schepper dat zo in ons heeft gelegd. Maar wat soms gebeurt is dat zo'n overheersend verlangen wordt, dat het bijna een kramp wordt, dat we er in ons leven alles aan doen om ervoor te zorgen dat die ander ons toch vooral aanvaardt. We wringen ons soms in allerlei bochten en we gaan zelfs soms over onze eigen grenzen heen. We laten soms zelfs onze eigen principes los. We doen er van alles en nog wat aan. We zijn aan het presteren, we zijn aan het bezig zijn om maar ervoor te zorgen dat de ander mij aanvaardt. Herkennen jullie dat? Dat we ergens diep van binnen een soort van verborgen agenda hebben. En we zeggen, joh, zal ik dit voor jou doen? En het lijkt heel erg dienstbaar. Ik wil jou van harte dienen, gaan we straks zingen en als Christus voor je zijn. Maar diep van binnen weet je, maar er zit nu een verborgen agenda. Want ik wil die ander dienen eigenlijk met als doel. En dan wordt het opeens heel egocentrisch. Met als doel dat die ander mij gaat aanvaarden. We noemen dat pleasen. Mensen behagen. Een paar jaar geleden heb ik met grote interesse een van de vele mooie boeken van Joyce Meyer gelezen. Met als titel Verslaafd aan goedkeuring. Ik denk dat het een verslaving is, die we misschien nog niet zo vaak benoemen, maar waar heel veel mensen mee te maken hebben. Verslaafd aan goedkeuring. We zijn zo bezig, we vinden het zo belangrijk dat de ander ons aanvaardt. En we doen er alles voor. Het vierde, en misschien is dat voor sommigen wel een dagelijkse worsteling wat ik nu ga noemen. Dat heeft te maken met jezelf aanvaarden zoals je door God bent gemaakt. Ik, mij, jezelf aanvaarden. Dat zal voor de een misschien heel gemakkelijk gaan. Misschien voor sommigen zelfs wel te gemakkelijk. Maar heel veel mensen worstelen ermee om zichzelf te aanvaarden. Om zichzelf te mogen zien als een waardevol, als een kostbaar mens. Zoals God je heeft gemaakt. Ik las jaren geleden een heel mooi stukje van een jongetje van 11 jaar dat schijnbaar ook bezig was met die vraag. Die het moeilijk vond om zichzelf te aanvaarden. En de jongen had op een dag met zo'n gravity spuitbus, had hij op de muur van zijn slaapkamer iets gespoten. Ik denk niet dat zijn mama het ermee eens was, maar hij had het gewoon gedaan. En welke tekst had hij op zijn slaapkamermuur gespoten? Ik ben gemaakt door God. En wat God maakt, is geen rommel. 11 jaar. Volgens mij heeft deze jongen een les geleerd waar vele mensen op 70-jarige leeftijd nog niet eens aan toegekomen zijn. Maar wat kan het soms ongelooflijk moeilijk zijn en worstelijk zijn in ons leven om onszelf ook te aanvaarden. Ik heb deze vier dingen, laat ze maar even staan, heel bewust ook in deze volgorde genoemd. Weet je, ik geloof dat het begint met die waarheid. We hebben dat lied twee keer gezongen. Heer, openbaar uw waarheid. Leer ons uw waarheid. Weet je wat Gods waarheid is over ons leven? Voor alle mensen die geloven in de Heer Jezus Christus. Hij heeft jou in hem aanvaard. Ik ga zelfs nog een stap verder. Zelfs als je nog niet gelooft in de Heer Jezus, heeft hij jou aanvaard en wil hij maar één ding, dat je wel in hem gaat geloven en dat je die persoonlijke relatie met hem gaat hebben. Want wat lazen we net in Handelingen 10, er is voor God geen verschil meer tussen de ene of de andere mens. Geloven we dat God ieder mens ten diepste heeft aanvaard? En daarom is Jezus voor ieder mens aan het kruis gegaan. En daarom klinkt voor ieder mens, kom tot Jezus en verzoen je met God. En ontvang een persoonlijke relatie met hem. Want voor God is ieder mens even aanvaard, even waardevol, even kostbaar. Dat is het eerste, dat is de basis. En ik geloof echt met mijn hele hart, daar waar deze waarheid ons denken, maar vooral ons hart, onze ziel mag binnenkomen. Daar waar we vervuld raken van deze zekerheid, wat er ook gebeurt, hoe vaak het ook fout gaat in mijn leven, wat andere mensen ook van mij vinden, of ze me wel of niet aanvaarden. Ik ben aanvaard voor God. Als dit de basis is in je leven, dan zal het gemakkelijker voor je worden om de ander te aanvaarden. Dan zul je je misschien er wat minder druk om gaan maken of die ander jou wel aanvaardt. Dat verlangen mag er nog steeds zijn, maar dan zul je niet meer verslaafd raken aan goedkeuring en dat soort dingen. En het zal je helpen om uiteindelijk ook jezelf te gaan aanvaarden als je jezelf mag zien zoals God je ziet. Daarom is het zo belangrijk dat we in de eerste plaats ontdekken en gaan geloven dat God ons in Christus heeft aanvaard. Nog een keer Romeinen 15 vers 7. Aanvaard elkaar daarom ter ere van God zoals Christus u heeft aanvaard. Er vielen mij twee zaken op. In de eerste plaats wordt er gesproken over aanvaard elkaar daarom ter ere van God. Ik vond het heel mooi dat het er zo bij staat. Wij denken heel vaak als we het hebben over lofprijzing en aanbidding. Oh ja, dat is dat half uurtje op de zondagmorgen waar we net deel 1 van hebben gehad en straks deel 2. Dat is onze lofprijzing en aanbidding. Nee mensen, op het moment dat wij als broeders en zusters in de gemeente, maar ook naar de mensen toe van buiten de gemeente. Als wij elkaar aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. Dat is voor God een vorm van lofprijzing en aanbidding. Daar raak je zijn hart mee, daar verheerlijk je zijn naam mee. Dus dat is ook lofprijzing. Veel meer dan alleen muziek maken en zingen, hoe mooi dat ook al is. Het tweede wat mij hier opviel was dat het er zo nadrukkelijk bij staat, en ik heb het al een paar keer ook zo genoemd, elkaar aanvaarden ter ere van God, zoals Christus ons heeft aanvaard. Ik heb het denk ik ook al even gezegd toen we het hadden over elkaar liefhebben, zoals Christus ons heeft lief gehad. Voor het woordje zoals wordt het Griekse woordje kathos gebruikt en dat betekent in overeenstemming met of op de manier van. Dus als we elkaar aanvaarden, dan is dat niet zo een beetje van ach, we geven elkaar een klap op de schouder of een huk en we zeggen liefst met evangelische glimlach, oh ik aanvaard je en vervolgens gaan we gewoon weer verder. We aanvaarden elkaar, dat is Gods bedoeling, dat is Gods uitdaging voor ons. We aanvaarden elkaar zoals Christus ons heeft aanvaard. op de manier van. Zoals hij het bij ons heeft gedaan, zegt Jezus, gaat nu ook zo naar elkaar toe invulling geven. Mag ik een paar dingen noemen die zo opvallend zijn voor de manier waarop Christus ons heeft aanvaard? Want dat leert ons hoe wij elkaar dus gaan aanvaarden. Het eerste wat mij opvalt bij Jezus is dat hij ons heeft aanvaard, gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde. En dat deed hij toen er nog niets in ons was dat naar hem zocht. Romeinen 5 zegt, Christus stierf voor ons toen wij nog zondaren waren. Toen er nog niets in ons was dat ook bij enige sympathie of warmte of liefde voor God zichtbaar maakte. Gods onvoorwaardelijke liefde was voldoende om ons te aanvaarden. Johannes zegt zo mooi, we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hij is de eerste. Dus de basis van aanvaarding naar de ander toe, gelijk even de vertaalslag, is dat we de ander gaan liefhebben. Dat is ook weer zo'n bijna uitgekoud woord. Maar gewoon echt zoals het bedoeld is. De ander liefhebben. Ik heb je lief. Zoals we vroeger in een oude opwekking zitten. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. Elkaar liefhebben. Ik wil het nog wel sterker zeggen. Ik geloof niet dat we ooit in staat zullen zijn om elkaar te aanvaarden zoals Christus ons heeft aanvaard. Als we elkaar niet eerst gaan liefhebben, zoals Christus ons heeft lief gehad. Daarom deze volgorde, liefde, aanvaarding en van daaruit verderop in het seizoen vergeving. Een tweede kenmerk van de manier waarop Christus ons heeft aanvaard is dat deze zichtbaar is geworden door zijn keuze om mens te worden. Dus Jezus had natuurlijk kunnen zeggen vanuit de hoge hemel, mensen op aarde, luister even, ik aanvaard jullie hoor. Ja, en dan? Fijn, wat hadden we eraan gehad? Maar Jezus kende schijnbaar heel precies het Griekse woord voor aanvaarding. En hij wist dat dat woord begint met het voorvoegsel pros, een beweging naar iets of iemand toe. Jezus heeft een ongelooflijke beweging gemaakt. Vanuit de hemel is naar de aarde gekomen. Hij is mens geworden. Hij is onder ons komen wonen. Hij is voor ons aan het kruis gegaan. Jezus heeft de grootste beweging gemaakt die ooit in de geschiedenis gemaakt kon worden. Hij is naar ons toegekomen. Ik aanvaard je, punt, is niks. Stel niets voor. Cliché, stop ermee. Ik aanvaard je, komma, dus ik kom naar je toe. Ik ben de eerste. Ik zet de stap naar jou toe. Ik zoek je. Ook al ben je misschien moeilijk bereikbaar. Ook al straal je misschien iets uit van kom niet dichterbij. Ook al kijk je misschien weg als ik je probeer aan te kijken. Het maakt niet uit. Ik aanvaard je en ik zet de stap en ik zal niet stoppen voordat ik je hart gevonden heb. Want ik hou van je. Ik heb je lief zoals Christus mij heeft lief gehad. Een derde, Christus heeft ons aanvaard, let op, met voorkennis van wie we zijn en wat we doen en gaan doen. Toen Christus mij ergens, ik weet niet wanneer dat is gebeurd, misschien wel ergens van voor de grondlegging de wereld, maakt niet uit wanneer, ergens heeft Christus besloten, laat ik het even bij mezelf houden, ik ga Wim aanvaarden. En dat deed hij niet vanuit de gedachte, want Wim dat is zo'n volmaakte man en die heeft in het verleden een paar foutjes gemaakt, maar die zal ook nooit meer fouten maken. Deze man is zo toppie, die ga ik aanvaarden. Nee, toen Christus mij aanvaarde, toen wist hij wie ik was, wie ik nu ben, wat ik heb gedaan, wat ik nog zal gaan doen in de rest van mijn leven. Ik heb niet de illusie dat ik gisteren voor de laatste keer in mijn leven foute dingen heb gedaan, of gezondigd heb, of hoe je het ook wil noemen. Ik denk dat er nog vele dagen in mijn leven zullen komen dat ik net als Petrus blunders maak en misschien Jezus wel verloochen. En toch zegt Jezus op basis van al die voorkennis, en op basis van al die dingen die eigenlijk nog moeten veranderen in mijn leven, waarin ik nog niet op hem lijk, ik aanvaard je. Mijn geliefde zoon, ik aanvaard je. Dat betekent dus dat als hier mensen binnenkomen in onze gemeente, die nog niet voldoen aan onze normen en waarden, dat we toch met open armen zeggen, ik aanvaard je. Oh, je woont samen. Zullen we het daar nog een keer over hebben? Maar ik aanvaard je. Oh, je bent homo. Zullen we daar nog eens een keer over hebben? Maar ik aanvaard je. Oh, je bent gescheiden. Wat verdrietig voor je. Daar gaan we het nog een keer over hebben. Maar je bent welkom. Oh, je hebt in de gevangenis gezeten. Laat maar even, daar hebben we het nog een keer over. Je bent welkom. Oh, ik heb gehoord dat je je kinderen pas hebt mishandeld. Weet je, komt wel een keer. Je bent welkom. Hoe lang moet ik doorgaan? Ik denk dat er allemaal bij ons allemaal wel ergens een vlekje of een hele grote vlek zit. Maar wij zeggen tegen mensen, ondanks wat ze misschien nog doen en in welke situatie leven waarvan we misschien zeggen, dat klopt niet met de Bijbelse normen en waarden. Daar gaan we het over hebben. Maar jij bent welkom, je bent aanvaard. Want ik aanvaard jou zoals Christus mij heeft aanvaard. Gaat best ver, hè? Ik denk als we dit echt in de praktijk gaan brengen, ik zeg niet dat we dit nu nog niet doen, maar meer in de praktijk gaan brengen, dat het een revolutie kan betekenen in onze gemeente, als we dit zo gaan toepassen. Nog één, een vierde. Christus heeft ons aanvaard met eindeloos geduld en overvloedige genade. Want dat zeggen we ook, hè, van we aanvaarden je mag komen zoals je bent, maar dan vullen we stiekem in gedachten al wel een beetje bij in, maar het is wel de bedoeling dat je nu zo snel mogelijk wordt zoals hij is. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling van ons leven, dat we worden zoals hij is. Maar wij willen daar soms een tempo in zitten. En we willen mensen van de ene op de andere dag wel helemaal volmaakt heilig maken. Oh mensen, weet je hoeveel geduld en hoeveel genade Christus met ons heeft? Weet je hoeveel tijd hij ons geeft om stapje voor stapje te veranderen en te groeien naar zo'n beeld? Natuurlijk, het is niet de bedoeling. Je mag komen zoals je bent. Het is niet de bedoeling dat je blijft zoals je bent. We mogen groeien naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Maar als Jezus zoveel geduld en zoveel genade met ons heeft, laten we geduld en genade hebben met elkaar. En als de dingen nog niet kloppen in ons leven, laten we dan elkaar niet veroordelen, maar elkaar blijven aanvaarden en helpen om te groeien. En dan de laatste in het rijtje. Zoals Christus ons heeft aanvaard met de bereidheid om 70 keer 7 te vergeven en opnieuw te beginnen. Petrus, die had echt geblunderd. En dat blijft me ontroeren. Ik heb de preek van Joël geluisterd in de auto. En dank dat je me even sterk hebt toegewenst voor deze preek. En dat, ik zat echt met tranen in mijn ogen. Ik zie dat dan voor me, dat plaatje Johannes en Petrus daar op dat strandje bij die barbecue en die vissen en zo. Dat hele intieme oogcontact. Die ogen van Jezus en die ogen van Petrus. En vergeving. 70 maal. 7 maal. Eindeloos. Zo gaat Christus met ons om. En zo gaan we met elkaar om. Stel hè, dat Jezus deze woorden letterlijk had bedoeld, 70 maal 7 maal, dan betekent het dat je dus na 490 keer pas zou kunnen zeggen, en nou is het welletjes. Ik kan me niet voorstellen dat er hier mensen in de gemeente zijn die al 490 keer op hetzelfde punt hebben gefaald. Maar wees gerust, zelfs als je op de 490 keer zou uitkomen, 7 maal 70 maal, dit is in de Bijbel een uitdrukking van, ga maar door. Er is geen grens aan Gods genade, aan Gods vergeving. En zo mogen wij ook elkaar aanvaarden. Nog één keer, Romeinen 15, vers 7. Aanvaard elkaar daarom, ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. Wat een geweldige uitdaging, opdracht, die God ons als gemeente geeft. Ik wil graag afsluiten met nog één keer terug te komen op die 4 aspecten van aanvaarding die ik net heb genoemd. Misschien wil je ze nog even een keer laten zien. Ja. En ik zei, er staat zowel een vraagteken als een uitroepteken achter. En ik geloof dat God ons, ik zoek even van, ik probeer te luisteren, Heilige Geest, wat mogen we nu doen met deze boodschap? Ik geloof dat God ons vanmorgen een tijd wil geven, een moment wil geven van genezing. Van bevrijding, van herstel, van de worstelingen, van de pijn die er soms in ons leven kan zijn. En ik wil het graag als volgt invullen. Het eerste punt wat ik net heb genoemd, dat is dat geloof dat God ons in Christus heeft aanvaard. Als dat voor jou een vraagteken is, als je zoekt naar de zekerheid, ja, ik ben aanvaard en ik hoef er nooit meer aan te twijfelen. Als je misschien heel ver bij God vandaan voelt, die hoogte en die dieptepunten waar Paul het over had. Want inderdaad, soms kun je zo ver bij God vandaan voelen en dan ga je twijfelen. Oh, heeft hij me nog lang? Als er twijfel is in je leven, als je een verlangen hebt dat het vraagteken in jouw leven een uitroepteken is, wordt. Ik wil straks voor je bidden, maar dan wil ik je nu al vragen. Als dit jouw leven is en als je graag een uitroepteken achter deze belijdenis wil hebben, wil je dan gaan staan? Oké. Tweede, we hebben net gezien dat het ook om gaat dat zoals Christus ons heeft aanvaard, dat we ook elkaar gaan aanvaarden. Voor sommigen misschien ook een vraagteken. Ik weet niet of ik dat wil, ik weet niet of ik dat kan, het lukt me niet. God wil zo graag daar vanmorgen een uitroepteken achter zetten. En als jij vanmorgen zegt, ik wil me daarin toewijden. Ik wil een keuze maken, Heer, hoe moeilijk ik het ook vind en ik moet nog zoveel leren. Maar ik wil mij vandaag toewijden in het aanvaarden van de ander zoals Christus mij heeft aanvaard. En dat begint gewoon hier met je broeders en zusters in de gemeente. Misschien denk je nu wel heel concreet aan die broeder die 3 rijen achter je zit of die zuster 2 rijen voor je, waar je misschien al jarenlang moeite mee hebt. Als jij zegt, ik wil mij vandaag toewijden in het aanvaarden van de ander, wil je dan een keuze maken en gaan staan. De derde is, waar we het over gehad hebben, die behoefte om door anderen te worden aanvaard. En misschien, je mag blijven staan als je wil. En misschien zeg je nu van, oh, je wil niet weten hoe verslaafd ik ben aan goedkeuring, hoe afhankelijk ben en ik daarvan ben. En hoe als anderen mij niet aanvaarden of ik heb dat gevoel, hoe ik me dan helemaal onderuit gehaald voel en hoe kwetsbaar ik ben. Ik wil heel graag genezen hierin. Ik wil de zekerheid hebben dat ik niet meer afhankelijk ben van de goedkeuring en de aanvaarding van anderen. Heer, genees mij en zet mij in mijn positie als man, als zoon, als dochter van God. Als jij daarin een aanraking van God hebt, genezing, wil je gaan staan. En als laatste de vraag over dat jezelf aanvaarden. Ik zei, voor sommigen is dat zo'n worsteling. Als jij zegt, ik heb genezing nodig op dit gebied. Ik heb genezing nodig van mijn veroordeling, van mijn zelfhaat, van mijn veroordeling van mezelf. Ik wil gaan zien wie ik ben voor God. God maakt geen rommel. Ik ben kostbaar voor God. Als dit jouw worsteling is en je wil dat God je daarin aanraakt en een nieuw begin geeft, mag ik je uitnodigen om te gaan staan. En dan wil ik heel graag samen met jullie bidden. En als het misschien niet mogelijk voor je is om te gaan staan, om wat voor reden ook, dan ziet God je hart daarin. Heer in de hemel, dank u wel voor dat mooie woord aanvaarding. Met zoveel diepte. En velen van ons zijn gaan staan op de 4 dingen die net genoemd zijn. Ik wil u in de eerste plaats bidden. En samen willen wij u bidden voor de mensen die het soms zo'n worsteling vinden om echt te geloven dat ze door u zijn aanvaard. Dan bidden we u dat die waarheid waar we zo om gebeden hebben, dat die waarheid hun hoofd, hun denken en hun harten op dit moment mag binnenkomen, mag vervullen, mag veranderen. Dan bidden we u, Heer, dat we worden bevrijd van al die knagende vragen en die angstige twijfel van, oh, zou God mij wel aanvaarden? Maar dat we mogen gaan leven in die diepe, bevrijdende, genezende overtuiging. Ik ben aanvaard door God. Heer, we willen u bidden voor de mensen die zijn gestaan om zich vandaag ook te willen toewijden in het elkaar aanvaarden zoals u ons hebt aanvaard. En Heer, wat kan dat moeilijk zijn? Bij dat punt, ik stond al, maar bij dat punt kan ik ook gaan staan. Wat kan het soms moeilijk zijn? Om door de buitenkant van mensen heen te kijken. Om door het gedrag van mensen heen te kijken. Om mensen echt te aanvaarden zoals u ons, mij hebt aanvaard. En willen onszelf daarin toewijden. Hier zijn we, Heer. En wilt u het ons leren. We willen het van u leren. U hebt het ons voorgedaan. Leer ons om de ander lief te hebben. Om de ander te aanvaarden. Om daar waar nodig de ander te vergeven. Heer, we bidden nu voor de mensen die zijn gestaan. Omdat ze het zo moeilijk vinden en soms zo worstelen met die vraag. Word ik wel aanvaard? Word ik wel gezien? Mag ik er wel zijn? Hoor ik er wel bij? Mensen die verslaafd zijn aan goedkeuring, aan pleasen van mensen. En die eigenlijk leven in een kramp. En als het goed gaat, gaat het goed. En als het slecht gaat, vallen ze in een gat. Wilt u bevrijding geven? En genezing geven? Dat we mogen gaan inademen de zuivere lucht van uw aanvaarding. Waardoor het niet meer zo belangrijk is. Niet meer zo alles bepalend is of de ander ons wel ziet en aanvaardt. En we bidden nu voor de mensen die worstelen met zichzelf. Mensen die niet geloven dat ze er mogen zijn. Dat ze kostbaar zijn. O God, neem alle leugens weg. Leugens die misschien soms al van jongs af aan zijn ingefluisterd. Genees ons denken, genees onze zielen, genees onze harten. Van elke leugen. En laat ons allemaal zien hoe kostbaar we zijn voor u. Aanvaard voor eens en altijd. Wees zo gezegend. In Jezus' naam. Amen.